Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Chaos in America, violent clashes erupting across the country.
Meanwhile, Portland seeing its 59th straight night of unrest. Police using tear gas on rioters after they bring down a federal courthouse fence. American flag
on fire. I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters.
One person shot and killed at a Black Lives Matter protest.
The radical left-wing mob's agenda, take over our cities, defund the police, and Joe Biden stands with them, cutting police funding.
Yes, absolutely.
Letting criminals back on the street, violent crime exploding, innocent children fatally shot. Who will be there to answer the call when your children aren't safe?
I'm Donald J. Trump, and I approve this message.
Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Tot aan de presidentsverkiezingen van komende november en nog even daarna spreken wij elke paar weken over een belangrijk politiek moment. Over de achtergronden ervan en over de mogelijke gevolgen voor de presidentsverkiezingen tussen de zittende president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik bel vanaf de redactie in Amsterdam met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas. Deze week gaan we het hebben over law and order. In de Verenigde Staten begonnen 2 maanden geleden enorme demonstraties na de dood van George Floyd, een zwarte man die door een politieman werd gedood bij zijn arrestatie. De stad Portland is nu al 2 maanden lang elke nacht in de greep van protesten en president Trump heeft erop gereageerd met de inzet van federale agenten. Dat heeft meteen tot een toename van geweld geleid in Portland, maar Trump heeft aangekondigd dat hij deze troepen in een tal van Amerikaanse steden wil gaan inzetten. Hij wil hier duidelijk het thema van maken van de komende verkiezingen en gebruikt daarvoor een bekend motto, law and order. Dat is eigenlijk wel heel vreemd, Casper, dat al 2 maanden geleden die demonstraties begonnen en dat dat nu dan tot een escalatie van geweld leidt.
Ja, het is in die zin niet helemaal nieuw wat er nu gebeurt in Portland. Het interessante was dat in het begin van die protesten in Washington had je eigenlijk al een beetje hetzelfde patroon. Dat Trump heel hard toesloeg of terugsloeg eigenlijk tegen die demonstranten. Je had op een gegeven moment in Lafayette Square, dat was het parkje recht voor het Witte Huis, wat een verzamelplaats was voor demonstranten. Waar mensen op een gegeven moment traangas werden verdreven en er liepen op dat moment, en ik heb dat ook gezien op de straten in Washington, er liepen allerlei vormen van federale ordentroepen rond. Er werden militairen van buiten gehaald. Dus het is eigenlijk van meet af aan de inzet geweest van Trump om De vreedzame demonstraties, een hele krachtige en af en toe op het gewelddadige af een antwoord tegenover te zetten.
Ja, dat is wel die situatie in Pennsylvania Avenue, die werd destijds heel erg afgeschilderd als een enorme flater van Trump. Hij stond er heel slecht bij dat hij ongewapende demonstranten zo liet weggeven. Maar als we nu kijken naar die situatie in Portland, dan is er volgens mij was dat een heel belangrijk moment. Want jij zegt al, er waren allerlei soorten federale agenten en dat blijkt nu best wel belangrijk te zijn. Ik las een reconstructie van het geweld in Portland. En nou ja, zoals je zei, er begonnen die grote protesten van Black Lives Matter. En Trump die hoopte heel erg dat dat zou uitlopen op geweld. Maar dat was niet zo. Er kwamen miljoenen mensen de straat op en dat was vrijwel overal vreedzaam. Maar wat er gebeurde in die marge van die protesten is dat op 29 mei werd er een federale agent doodgeschoten in Oakland die een federale rechtbank beschermde. En de dader ervan bleek een sergeant te zijn van de luchtmacht en die was lid van een extreemrechtse groepering die tegen de overheid was. Hij was lid van een militie die de Boogaloo Boys heette. Maar daarop reageerde toen het departement van Homeland Security door het vormen van een taskforce van federale agenten. En dat waren inderdaad allerlei verschillende federale agenten. Secret Service zat erbij, die daar nooit voor gebruikt is. Maar ook National Guard en ICE.
Gevangenisbewakers zaten ertussen.
Gevangenisbewakers. En die... Die zijn toen gebruikt door Trump om Pennsylvania Avenue schoon te vegen. En vervolgens toen demonstranten standbeelden begonnen aan te vallen en neer te trekken, heeft Trump geredeneerd en zijn minister van Justitie van, ja, dat is een aanval op federaal bezit en ik mag die federale troepen daarvoor inzetten. Dus die heeft hij toen vervolgens ook naar Portland gestuurd. En die zijn dus daar niet om de rellen weg te slaan, althans nominaal niet, maar om federale gebouwen te beschermen.
Nou ja, en voor Trump dus om te laten zien dat hij de orde bewaart. En dat is het belangrijkste. Trump wil zich tonen als een president die... Hij wil de suggestie wekken dat het anarchie en geweld in de steden is en dat hij eigenlijk de president is die tussen de uitbarstingen van geweld en de orde instaan. Alleen wat je dus ziet, Trump moet op zoek naar diensten en troepen waar hij inderdaad juridictie over heeft die hij kan inzetten. En dan kom je dus uit op inderdaad zo'n samenraapsel van allerlei vormen van ordepolitie. Want heel veel steden die zitten helemaal niet te wachten op die troepen. Die zeggen, we kunnen het prima zelf af voor zover je orde bewaard moet worden. Dus het is een... Trump gebruikt de steden op dit moment in Amerika als een soort showplatform om zichzelf neer te zetten als een law and order president.
Ja, maar het pijnlijke is, het werkt natuurlijk wel, want dat geweld neemt toe in Portland. Hij kan laten zien, of je ziet op Fox News, dat er federale agenten worden ingezet om dat te bestrijden, of in ieder geval tegen de andere kant. Je zag het meteen terug in verkiezingsspotjes, las ik. Dus dat geweld, dat is er ook, waar vervolgens die federale troepen op kunnen reageren.
Ja, en er zijn ook standbeelden omvergetrokken. En dus dat is allemaal, dat is geen fictie, alleen... Een sterke geweldsreactie van de overheid, die lokt natuurlijk ook weer tegen protesten uit. En inmiddels zijn de protesten in Portland, het zijn begonnen als Black Lives Matter protesten. Inmiddels zijn het ook protesten tegen een overheid die optreedt met ordebewakers die zonder identificatie en zonder badge mensen in een busje stoppen en afvoeren voor verhoor. En er ontstaat in juridische kringen in de VS nu een hele discussie van... Hey, maar wacht eens even, wat zegt hier de wet precies en waar liggen de grenzen aan de wet? Het gaat heel erg over de vraag, wanneer mag je eigenlijk iemand arresteren? En daar zijn de regels in de VS verder vrij duidelijk over. Er moet een duidelijke aanleiding zijn om iemand te arresteren. En er worden nu af en toe gewoon mensen uit de massa gepikt en afgevoerd voor verhoor. Dus je ziet dat, en ik ben heel benieuwd waar dat gaat eindigen, want we zitten daar nog middenin, dat Trump echt afdraait in een soort geweldspiraal. En daarmee dus ook een conflict opzet, niet alleen tussen zichzelf, kiezers en demonstranten, maar ook tussen zichzelf en andere bestuurslagen, even heel simpel gezegd, zoals gouverneurs en burgemeesters van steden.
Ja, maar als ik jou erover hoor praten, ik weet niet of dat klopt, maar het lijkt alsof jij, alsof je redeneert van ja, de juridische basis hiervan is zo wankel. En Trump die begeeft zich op zo'n zo dun ijs dat het voor hem een heel groot risico is. Er werd ook aan het begin van die Black Lives Matter beweging gezegd van nou, deze beweging is zo breed. Als Trump hier nu tegen gaat reageren met geweld, dan is dat heel, dan schiet hij zichzelf daar enorm mee in zijn eigen voet. Maar voel je dat ook zo, dat hij hiermee een riskante kant op gaat?
Nou ja, het is electoraal gezien en democratisch gezien, je kunt dat uit elkaar trekken. Is dit goed voor de rechtsstaat in Amerika, voor het vertrouwen in de overheid, voor het recht, al dat soort dingen? Daar is het antwoord dan nee. Is het electoraal handig voor Trump? En dan wordt de vraag, dan denk ik dat het een risico is. Er is niks ergers voor de Trump-critici dan bewijzen zien dat hij zich gedraagt als een autoritaire leider. En op het moment dat je soldaten gebruikt als een soort politiek instrument en inzet en op disproportionele wijze inzet, dan wordt dat beeld bewaarheid. Tegelijkertijd zijn er genoeg kiezers die inderdaad bang zijn voor meutes, voor geweld. En die vrezen dat de demonstraties op een gegeven moment bij hen voor de deuren plaatsvinden. En voor die kiezersgroep kan het natuurlijk inderdaad wel uitkomen dat Trump zegt, hey jongens, stem op mij, want ik ben de president die hier de orde probeert te bewaken.
Ik denk eigenlijk, je noemt die kiezers, ik hou eerlijk gezegd wel mijn hart vast. Want ik denk dat Trump hier echt een thema bij de kop heeft die veel mensen aanspreekt. Die ook al een halve eeuw lang eigenlijk zijn waarde heeft bewezen. En die Trump heeft eigenlijk tot aan begin dit jaar heeft hij het vaak over Antifa gehad. Maar ja, dat waren een paar rellen hier en daar. Daar kon hij toch niet moeilijk van beweren dat nou echt een levensgrote bedreiging voor het land was. Maar nu kan hij dat wel. En ja, weliswaar bij rellen die door zijn eigen agenten zijn uitgelokt of aangewakkerd. Maar dat maakt verder voor de beeldvorming, denk ik, niet uit. Zeker niet op Fox News. En dat thema van law and order, dat is wel echt een winnaar voor de Republikeinse Partij. Dus ik ben daar echt wel wat minder positief over of wat minder gerust over dan jij.
Nou, ik ben er nog niet gerust op, hoor. En je hebt helemaal gelijk. Nixon was een law and order president. Reagan was een law and order president. En je ziet dat Trump heel erg die strategie probeert te kopiëren. Zelfs op een gegeven moment in de jaren 90 probeerde de Democraten met Bill Clinton een beetje die law and order agenda over te nemen. Want het hele idee van dat de Democraten steeds werden weggezet door de Republikeinen als soft on crime. Van de weeromstuit als het ware zijn de Democraten toen ook maar die kant op gaan hellen. Dus het is inderdaad een winnend verkiezingsthema. Maar de vraag is gewoon, gaat het zwaarder wegen dan de andere grote thema's en het idee van rechtvaardigheid, raciale rechtvaardigheid aan de andere kant van het spectrum, daar moet het tegen opboksen. Maar het moet voor Trumps eigen kiezers ook opboksen tegen de slechte staat van de economie en de rommelige manier waarop de corona-uitbraak wordt aangepakt. Dus het is ook een soort last-ditch effort van Trump om nog iets te vinden waarop je zegt, ja, hier kan ik nog mee scoren. Want hij heeft gewoon niet zoveel meer over. Dit is het enige wat nog rest.
Ja, dat denk ik, dat ben ik zeker met je eens. Maar ja, ik denk dus wel dat het een sterk thema is. Je noemde Nixon en dat is het voorbeeld waar vaak aan wordt gerefereerd. Nixon die was een presidentskandidaat die reageerde op wat de Long Hot Summer of 1967 werd genoemd. Het was eigenlijk een beetje gek. Wij kennen die zomer als de Summer of Love, maar in heel veel steden in Amerika waren rassenrellen. Er waren er 159, las ik net. In ieder geval vaak in zwarte wijken waar zwarte Amerikanen in opstand kwamen tegen hun achterstelling. En dat werd vervolgens door Nixon en Republikeinen aangegrepen als verkiezingsthema onder de naam Law and Order. En ik las daar een recensie van een boek over. Dat is een historicus, die heeft in 2005 een boek daarover geschreven. Michael Flam, Law and Order, Street Crime, Civil Unrest and the Crisis of Liberalism in the 1960s. En wat hij eigenlijk schreef, en dat wordt wel vaker door politiek analisten ook op andere manieren gezegd, is dat thema van law and order, daar hebben de Democraten eigenlijk niet een antwoord op verzonnen. Jij noemde wel Clinton, die heeft in de jaren 90 anders gedaan, maar dat thema, dat kwam er eigenlijk op neer. Republikeinen zeiden van, als wij het moet hard worden aangepakt en de Democraten doen niks. En volgens die Michael Flam hebben Democraten eigenlijk altijd gezegd, oh, law and order is racially charged. Dat woord, dat suggereert eigenlijk dat je racistisch bent. En aan de andere kant, wat veel belangrijker is dan hard optreden, is de root causes, de grondoorzaken aanpakken van misdaad. En hoe waar die twee dingen ook mogen zijn, in de stembus bleek gewoon dat als de verkiezingen gaan over law and order, dan is dat een thema waarop democratische politici kwetsbaar zijn. En nou is het wel zo dat inderdaad Bob Dole bijvoorbeeld probeerde dat in 96 en die lukte dat gewoon niet. Tegelijkertijd, we moeten gaan zien waar het heen leidt. Maar voor Trump is dit duidelijk zijn laatste.
Dat Trump zijn silver bullet te pakken heeft of via dit onderwerp een pad naar herverkiezing gevonden heeft.
Nou, kijk, Voor Trump is het zo dat het in zijn voordeel speelt als er verdeeldheid is in de Verenigde Staten. En als er een verlangen is naar eenheid, dan speelt dat Biden in de kaart. En als hij nu, ook al doen zijn eigen agenten het, als hij de steden in de Verenigde Staten in de fik weet te zetten en die worden allemaal geleid door democratische burgemeesters of in staten die democratische gouverneurs hebben en hij zegt ze hebben het daar niet onder controle, mijn agenten doen het wel. Mm-hmm. Dan hoeft uiteindelijk een kwart van de Amerikanen dat maar te geloven, want de helft van de Amerikanen komt opdagen bij de verkiezingen. En als die kwart vervolgens op deze law and order president stemt, ja, ik denk nog steeds dat Biden gaat winnen, maar tegelijkertijd denk ik echt wel dat dit een sterk thema voor hem is.
Ja, ik weet het. Ik heb voor mezelf besloten om geen voorspellingen meer te doen, omdat ik vind het bijna te riskant en het is niet dat ik me nergens op wil vastpinnen, maar je ziet ook aan dit soort dingen, er gebeurt nog zoveel in korte tijd die de naald en weer dan weer de ene kant, dan weer de andere kant op kan duwen. Wat mij wel opvalt is je noemde dat ook al, kijk, die demonstratiecoalitie die rondom dat Black Lives Matter is gevormd, maar dus inmiddels ook eigenlijk gewoon een soort demonstratiebeweging tegen Trump en zijn machtstactieken is, die is echt wel heel breed. Die trekt ook mensen aan. Er is een bekend filmpje de afgelopen week gedeeld van een marineveteraan die probeerde verhaal te halen bij de ordentroepen in Portland en die klappen kreeg. Weet je, de sympathie voor de demonstranten lijkt behoorlijk breed. Het hele idee van een kleine rellende menigte en een conservatieve groep suburbbewoners die daar fronsend naar kijkt en die vervolgens op de law and order president gaat stemmen. Die dynamiek gaat dit keer volgens mij niet helemaal meer op. Dus dat zou, voor mij is er geen zwakker moment geweest als het ware in de geschiedenis om die law and order kaart te trekken. Maar goed, dat moet inderdaad nog wel blijken.
Ja, en natuurlijk een voor de hand liggend bezwaar is dat als hij hier de hele tijd blijft hameren. Kijk, de zittende president die niks aanviel was een democraat. En nu is het zo dat Trump 4 jaar de macht heeft gehad met een eigen senaat en huis van afgevaardigden en hoge rechtshof achter zich. Dus zeggen dat het hele land in de fik staat, weerspiegelt natuurlijk ook op zijn eigen presidentschap.
Ja, dat bedoel, Joe Biden kan in een debat voor de voeten werpen. Wat heb je dan de afgelopen 4 jaar gedaan om die problemen aan te pakken en op te lossen? En nogmaals, kijk, dit doet uiteindelijk gewoon een beroep. En dat is het beetje het trieste van hoe de verkiezingen en de politiek in Amerika steeds meer aan het worden is. Op een beroep van hoe sterk slaagt een president of een kandidaat erin zijn eigen realiteit in de hoofden van kiezers te planten. En dus niet verhoudt zich dat tot feit of wat mensen daadwerkelijk uit hun raam zien. Maar verhoudt zich dat tot wat mensen denken dat er aan de hand is. En het nadeel, de moeilijkheid is nu natuurlijk dat vanwege die COVID-situatie, mensen gaan veel minder de straat op, mensen praten gewoon minder met elkaar, mensen zien elkaar minder. De mogelijkheden om de realiteit in de hoofden van mensen te vormen via tv, plaatjes en internet is nooit groter geweest. Dit worden verkiezingen waarin mensen echt ongelooflijk in hun eigen bubbel opgesloten zitten. Nog veel meer dan normaal het geval is. En dat geeft natuurlijk wel extra ruimte en extra mogelijkheden om het idee van dreigende chaos en anarchie op de Amerikaanse straten heel erg aan te zetten.
Ja, nou nog een paar maanden te gaan en dan weten we het, Casper.
Ja, nou ja, we zitten bijna tegen de 100-dagen grens aan. En ja, wat mij dus zo opvalt is hoe snel de dingen kunnen veranderen. Doordat corona zag natuurlijk niemand aankomen, maar ook het ontstaan van die Black Lives Matter protesten die juist weer het tegenkamp van Trump enorm veel strijdlust heeft gegeven, zagen we niet aankomen. Die felle reactie, het inzetten van geweld. Wat ik zeg, ik had niet verwacht dat ik door de straten van Washington zou lopen tijdens Trumps presidentschap en had moeten wegrennen voor wolken traangas en het risico liep klem worden gezet tussen blokken oproeppolitie in straten. Dus Washington was een beetje de dry run, een beetje de oefengrond. En in die zin spreidt dat dus nu naar andere steden die aanpak. En dat doet ook een beroep natuurlijk op die demonstranten. Die kunnen ook laten zien dat Trump een president van het excessief geweld en het overdreven ingrijpen is. En op het moment dat er bejaarden worden gemapt, journalisten tegen de grond worden gesleurd, weet je, het is echt in die zin spelen met vuur voor Trump electoraal. Want de beeldvorming kan ook zomaar de andere kant op doorslaan.
Ja, en die Wall of Moms die in Portland de demonstranten gingen beschermen, dat doet gewoon direct denken aan de dwaze moeders in Argentinië.
Nou ja, en dat is een krachtig beeld. Ik bedoel, dat zijn gewoon inderdaad moeders uit de buitenwijken die daar staan. Dus ik, ja, ik weet, ik acht de kans ook nog wel dat Trump zich gewoon een beetje vergalopeert aan het enige paard waar hij nog op kan wedden.
Ja, we gaan het zien.
Zeker.
Dankjewel, Casper. We bellen over een paar weken weer.
Ik kijk ernaar uit.
Tot ziens.
Dag.